Oké. Nou, fijn om weer te zijn. Het was precies een jaar geleden dat we hier waren en dat ik voor het eerst toen bij jullie in jullie midden was. En toen was het heel heet, weet ik nog. En nu is het weer wat anders. Als je terugkijkt over het afgelopen jaar, wie zegt van in mijn leven heb ik te maken gehad. Ik heb in mijn leven te maken met verandering. Ik denk de meeste. Want zelfs als we een foto zouden nemen van een jaar terug en nu, dan zien we dat we iets veranderd zijn. Misschien de kapsel of wat ook al. Maar we krijgen allemaal in het leven te maken met veranderingen. En sommige veranderingen omarmen we. Wanneer wij kind zijn en we groeien en we merken plotseling dat we kunnen zien boven de vensterbank of dat soort van dingen, dan vindt de verandering plaats dat we allemaal fijn vinden. Maar ergens in ons leven krijgen we allemaal te maken met veranderingen. Sommige zijn klein, sommige zijn natuurlijk groot. In de afgelopen jaren is er voor ons allen veel veranderd. Sinds de corona is er heel veel in ons leven en onze samenleving veranderd. Maar ook klimaat, de politieke situatie, in niet alleen ons land, maar in Europa, in Zuid-Afrika, voor het eerst in 30 jaar, is de ANC niet de grootste geworden met de verkiezingen. Onze maatschappij verandert. En vandaag de dag gebeurt er heel veel online. Je moet wennen hoe je dat allemaal moet doen. En dan is ook thuiswerken en iets dat ja, heel bekend is geworden. Al deze veranderingen hebben de een of andere invloed op en onze persoonlijke leven, maar ook in onze onderlinge verhoudingen. En wat er gebeurt is in de afgelopen jaren, en voor ons persoonlijk als echtpaar, is er ook in de afgelopen 3 jaar heel veel veranderd. Heel veel voor ons. En wat er kan gebeuren is dat de fundamenten waarop we zo lang ons stevig voelde en waar we aan gebouwd hebben, worden aan het wankelen gebracht. En dat is soms zo erg dat ze worden verwijderd. En dat brengt veel spanning met zich mee in het leven. Niet alleen hebben we te maken met al die algemene veranderingen die ik net genoemd heb, maar in ons persoonlijke leven gebeuren er ook, vinden er ook veranderingen plaats. Het kan zijn een verhuizing. Sommige verhuizingen zijn gewild, zijn heel fijn. Mensen willen een stapje vooruit of een beetje groter gaan wonen of juist kleiner. Maar er zijn ook veranderingen te maken hebben met bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte. Of het overlijden van een geliefde. Een echtscheiding of problemen in het huwelijk en de gezinssituatie kunnen ook plaatsvinden. Maar wat van het verliezen van een baan? Dat is een grote verandering. De ene gaat er anders mee om dan de ander, maar het zijn allemaal veranderingen. Maar ook, jij was geslaagd? Ja. Gefeliciteerd. Maar dat betekent ook verandering. Je hebt nu plotseling meer te maken met verantwoordelijkheid, dat je zelf moet nemen. En het is een verandering. Ik hoor hem zingen. Maar zo is het ook dat als zij bijvoorbeeld uit huis zijn gaan om te gaan studeren en op kamers gaan wonen, is het voor de ouders een verandering. Zo zijn er allerlei veranderingen in het leven waar we te maken hebben. En ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou noemen dat in Christengemeente Barneveld er ook in de laatste tijd heel veel is veranderd. En de ene gaat er beter mee om dan de ander. En de ene die zegt van, oh, een kans. En de ander zegt van, oh, help. Verandering komt meestal in het leven op een ongelegen moment. En vaak is het ongemakkelijk, onaangenaam, onplezierig. Mark Twain, die heeft gezegd, de enige die van verandering houdt, is een baby met een natte of vuile luier. Die ziet uit naar verandering in zijn of haar leven. Zo waar ik vanochtend naar wil kijken is, hoe gaan we om met verandering? Wat kunnen wij eraan doen om zo goed mogelijk de kansen te benutten die de situatie, wat ook soms erg stormachtig om ons heen kan zijn, hoe kunnen we daar goed mee omgaan? En het is Elske gelukt om het op de beamer te zetten. Ik zal niet meer achterom kijken. Het is voor nooit goed. Het is haar gelukt om de dingen even voor de samenkomst op de beamer te zetten. Zo, ik ben blij daarom. Maar ik ga een paar punten noemen. De eerste is langer dan de rest. Eerstens is bedenk wat er niet is veranderd. Je hoeft dat niet even op te zetten. Ik noem ze even voor. Tel dan je zegeningen. Richt je op God. Wees alert en waakzaam. Zie verandering niet als je vijand. Controleer of je nog op koers bent. Let op elkaar. Leef het leven per dag. En raak niet in paniek. Maak je geen zorgen. Zo, mijn eerste punt. Bedenk wat er niet is veranderd. Elizabeth Elliot, de vrouw, de echtgenote van Jim Elliot. Hij is de man die met vrienden naar Zuid-Amerika, zo'n 50 jaar geleden, ging die naar de Auca-Indianen om hen in de jungle van Ecuador te bereiken met het evangelie. En zij kwamen daar aan en werden omgebracht door die Auca-Indianen die zij wilden bereiken met het evangelie. Er is een bekend boek over, ik vergeet hoe het heet, maar hij is een heel bekend, dat is een heel bekend verhaal. Maar enige tijd na het verliezen van haar man, trouwde ze voor de tweede keer. En na 4 jaar getrouwd te zijn met die tweede man, stierf ook hij. En werd ze dus voor de tweede keer een weduwe. Na het overlijden van die man, de tweede man, stelde ze blijkbaar deze vraag. En ze zei dit. Welke dingen zijn niet veranderd, ook al is mijn tweede echtgenoot gestorven? Welke dingen zijn er niet veranderd, ook al is mijn echtgenoot gestorven? En dat is belangrijk voor ons ook om te vragen. Wanneer alles rond ons schudt, om ons heen schudt. En wanneer we ons veilig en onzeker voelen van wat is nog hetzelfde? Waar kan ik me nog aan vasthouden? Nou, ik heb een aantal dingen, omwille de tijd ga ik niet alles behandelen. Maar de eerste daaronder, zo dit is het langste punt, bedenk wat niet is veranderd. De eerste daarin is dat God is niet veranderd. God is niet veranderd. Psalm 102 vers 28. Daar staat, maar u blijft dezelfde, aan uw jaren zal geen einde komen. En ik weet dat we dat weten en dat we dat ergens mee opgegroeid zijn als we christelijk zijn opgevoed of als we iets langer christen zijn. Maar het is belangrijk te beseffen dat wanneer alles om ons heen wegvalt, blijft God. Hij is nog steeds genadig, hij is nog steeds liefdevol, hij is nog steeds vergevingsgezind. Barmhartig en trouw. Ook in de fouten die ik gemaakt heb, is hij genadig. En hij wil me ook vergeven. Maar al is het mijn schuld niet en het gebeurt met mij. Ik ben slachtoffer. God is dezelfde. Hij is niet veranderd. En hij heeft nog steeds alles onder controle. Hij is niet overrompeld of verrast met wat er gebeurt. Niemand van ons zag de coronacrisis aankomen. Het overviel ons allemaal. Maar God was niet verrast. Hij heeft nog alles onder controle. En nog steeds, vandaag de dag, is Jezus Christus het antwoord op de problemen van de mens. Of het probleem van de mens. Dat is niet veranderd. Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en dat zal hij blijven tot in eeuwigheid. En dus daarmee blijft hij nog de weg, de waarheid en het leven. En door hem alleen kunnen we komen bij God als onze Vader. En nog zoveel meer natuurlijk. Maar Jezus Christus is nog steeds het antwoord op ons probleem. Om een relatie met God te hebben. Er is geen andere weg. Men heeft een heleboel dingen proberen uit te vinden en men denkt dat er andere wegen zijn, maar nog steeds is Jezus Christus, de Zoon van de levende God, de enige manier voor ons om redding te ervaren in ons leven. En hij is dus ook nog steeds hoge priester die voor ons pleit enzovoorts enzovoorts. Nog steeds geeft God ons om ons en hij waakt over ons. Hij beschermt ons en hij zorgt voor ons. En ook in die onzekere tijden. Ook wanneer alles zo pik, pik, pik donker om ons heen eruit ziet, zorgt hij voor ons. En ik weet dat het soms lastig is wanneer je erin zit. Maar als je terugkijkt, dan kan je altijd zien hoe God trouw gebleven is aan zijn belofte. En dat hij voor ons gezorgd heeft. En soms wist je niet waar het vandaan zou komen en schreeuwde je het uit naar de Heer. Maar hij zorgt nog steeds voor ons en hij waakt over ons. Ook in de tijden dat we onzeker kunnen voelen en kwetsbaar zijn, moeten we ons herinneren aan wat Jesaja schreef. En wat God daarin zegt, wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. En soms zit de water tot aan de lippen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. En dus in een wereld waar dingen razendsnel veranderen. En waar het soms moeilijk is om bij te blijven. Elke keer als ik een nieuwe telefoon krijg, en dat is niet elk jaar. Ik ben blij dat het niet elk jaar is. Want elke keer als ik een nieuwe telefoon krijg, moet ik weer wennen aan iets nieuws. Of de updates die komen en dan zeggen ze van dit doen. Of bij de providers waar je bij zit voor allerlei dingen. Maar dan mag ik weten, de ene onveranderlijke factor is God. Daarin, als ik factor zo mag gebruiken. En weet dat God bij je is en je vasthoudt. Maar ook met die onveranderlijke God is het dat zijn plannen, zijn doelen en zijn beloften niet zijn veranderd. Die zullen doorgaan. Gods missie gaat door. Zijn beloften zullen worden vervuld. En dat betekent dus de grote opdracht. Heb de Heere God, Matthäus 22 vers 7, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, met al uw kracht. En daarnaast heb u naaste lief. Grote gebod blijft staan. Dat moeten we voor ons houden als individu. Mijn eerste prioriteit is om God lief te hebben. Om hem te loven, te prijzen. Mijn leven moet een aanbiddingsoffer zijn naar hem toe. En dat moet zich uitvloeien naar anderen om me heen. Zo het grote gebod, maar ook de grote opdracht. Ga heen en maak discipelen van alle volken. Leer en onderwijzen en dopen enzovoorts enzovoort. En Jezus zei, en zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Dat is nog steeds onze opdracht. Ik als individu, maar wij als gemeente. Dat moet in ons hart blijven. Dat is het doel waarvoor wij zijn. En nog steeds wil de Heilige Geest ons bekrachtigen. We zijn tot wedergeboorte gekomen door het werk van Gods Geest. En dan komt de Heilige Geest in ons wonen. En hij komt om ons onder andere te herinneren aan wie we zijn en te herinneren aan wat Jezus onderwezen heeft en al dat soort dingen. Maar ook om ons te bekrachtigen om het leven te leiden dat God wil dat we leiden. Ook in tumultueuze tijden. Juist daar hebben we de kracht van Gods geest nodig om ons te helpen en te leiden. Zodat we steeds nog getuigen mogen zijn van Jezus Christus. Het evenbeeld van God in ons leven door Christus heen. En dat Jezus nog steeds zijn kerk bouwt. Nou, ik weet dat het een onzekere tijd is geweest. En voor de een voelt het verschrikkelijker dan voor de andere. Maar jullie zijn er nog. Jullie zijn er nog. En waarom? Omdat we vasthouden aan de belofte dat Jezus zegt, ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel zullen er alles aan doen. En hij gebruikt ons soms met onze stomme fouten, met onze karakter dat soms in de weg zit, wat ook al. Maar Jezus zal nog steeds zijn kerk bouwen, omdat God is niet veranderd. En hij gebruikt nog steeds mensen, dat is ook niet veranderd. Hij heeft niet besloten, halverwege met de problemen van de wereld, oké, weet je wat, ik ga geen mensen meer gebruiken, ik ga nu de engelen sturen. Nee, nog steeds gebruikt hij ons met onze mankementen, met onze zwakheden, met onze onkunde. Maar hij is op zoek naar mensen die bereidwillig zijn om zich aan hem over te geven, om als instrument in zijn hand bruikbaar te zijn. En nog steeds gebruikt God alles wat hij maar wilt om zijn doel te bereiken. Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen zijn geroepen. Ook de lelijke dingen die in mijn leven gebeuren en in onze leven gebeuren. God kan ze allemaal gebruiken. En weet je, ik heb me ook soms afgevraagd, God, waar bent u? Ik heb ook dingen meegemaakt waarvan ik dacht van, dit kan niet waar zijn. Maar dan zie ik achteraf, als ik terugkijk, dan kan ik zien hoe God soms lelijke dingen gebruikt heeft. Ten goede. Omdat ik hem lief heb. En ik hem wil dienen. Maar ook zijn woord is niet veranderd. De Bijbel is nog steeds Gods woord. Nog steeds. Ja, de vertalingen veranderen. En de grootte van het boek. Ik heb gekozen voor een iets grotere druk om te lezen. Maar wat erin staat verandert niet. Het hart van God is niet veranderd. En ja, we kijken naar sommige dingen, hebben we verschillende interpretaties. Maar als we kijken naar de kern, de rode draad, is niet veranderd. Niks is veranderd, maar hoe wij ernaar kijken, maar die kerndraad blijft zo. Die andere dingen, ja, daar kunnen we over praten, maar Gods woord is niet veranderd. Het is nog steeds betrouwbaar en relevant in ons leven. Het woord van God is nog steeds wat we nodig hebben om God te leren kennen, beter te leren kennen. Het woord van God is nog steeds over Gods hart voor ons als mensen, over zijn doel met de wereld. Het woord van God is nog steeds wat we nodig hebben om te kunnen groeien en te veranderen. Nog steeds een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Nog steeds is Gods woord levend en krachtig en scherper dan enige tweestrijdend zwaard. Maar nog iets dat niet is veranderd. God is niet veranderd. Zijn woord is niet veranderd. Zijn plannen, zijn doelen zijn niet veranderd, maar mijn geestelijke status is niet veranderd. Ik ben nog steeds in Christus. Soms zit er modder aan me. Soms ben ik vuil. Soms is het niet te zien. Maar toen ik wedergeboren werd, toen ik mijn leven aan Jezus overgaf, toen ik toe-eigende wat God voor mij gedaan heeft, verklaarde Hij mij rechtvaardig. En maakte Hij mij zijn kind. En ik had een andere status, kreeg ik. En die status is niet veranderd. Ik ben niet geboren Nederlandse burger, maar ik ben een Nederlandse burger. En we zijn in 4000 terechtgekomen en ik kwam als een Nederlands burger. Maar ik sprak wel anders dan de mensen om me heen. In de gemeente Barneveld. En met sommige mensen had ik heel veel moeite om ze te begrijpen. Vooral als ze bijvoorbeeld uit Kootjebroek kwamen. En andere mensen hadden problemen om mij te begrijpen. Maar mijn status was, ik ben een Nederlander. En na 15 jaar verhuisden we naar Hardenberg. Daar spreken ze weer wat anders. En daar is de religieuze achtergrond ook wat anders. Maar mijn status veranderde niet. Ik ging daar als een kind, gered door de almachtige God. Ik ben een rechtvaardig verklaard in hem. En dus alles kan om me heen schudden. Maar mijn status blijft wat het is. Ik ben een kind van God en God houdt nog steeds van mij. Soms vraag ik me af, Heer, waar bent u? Maar ik mag dat weten. Hou daaraan vast. En nog steeds mogen we de wederkomst van Jezus verwachten en daarnaar uitzien. Dat is nog steeds een belofte. Nog steeds. Zo, dat was de eerste punt en dat was de langste. God is niet veranderd. Houd dat vast. Herinner je eraan. Maak het je eigen. De tweede is, tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Zoals ik zei, de corona veranderde heel veel. Heel veel. Als voorganger, samen met de oudstenteam, moesten wij besluiten nemen wat we mochten doen en niet mochten doen. We hoorden wat de regering zei, we hoorden wat de schoolgebouw zei waar we in zaten. We moesten daar een weg in vinden. Plotseling moest je preken voor de zondag opnemen. En dan zat ik, voor het eerst zaten wij samen op een zondagochtend, ging ik luisteren naar de preek en dan zette ik hem aan. En toen was het ikzelf die preekte, met mijn vrouw naast me. Moest ik aan wennen, dat is een grote verandering om naar jezelf te gaan luisteren. Maar het was een verandering voor iedereen. En klagen over allerlei dingen. Eigenlijk vond ik het sommige aspecten heel fijn. Ik hoefde 's avonds niet meer op bezoek in de gemeente. Ik hoefde me ook niet schuldig te voelen dat ik een avondje thuis zat. Ik telde die zegeningen. Al lang hoefde ik niet meer bij Ravenhorst op bezoek, zo dat was geen probleem meer. Maar in dat geheel gingen wij ook kijken naar wat is positief, waarvoor kunnen we de Heer nog steeds danken? We zaten niet opgesloten in een gevangenis. Nou, en zo zijn er zoveel dingen met de kinderen opgroeiend ook. Dan komen ze thuis en hebben ze soms probleem met de leerkracht op school. Of dat zullen jullie die op JFC weten kennen, want onze kinderen zaten op de Johannes Fontanus school. En dan hadden ze ook problemen met studenten, wat ook al. Dan ga je ze helpen om te kijken, niet alleen, oh de problemen, maar welke zegeningen zijn er? Er zijn nog steeds mensen die voor de klas willen staan. Er zijn nog steeds gebouwen waar we naartoe kunnen gaan. Zo, er zijn zoveel dingen waarvoor we de Heer kunnen danken. Dat we onze zegeningen tellen. Hoe gaat het van tel je zegeningen één voor één en het zal je verbazen. Ja?
Tel ze alle en vergeet.
Ja, ik ken het in het Engels. And it will surprise you what the Lord has done. Zo, kijk ernaar. Herinner elkaar daaraan. Ja, het is, ja, ik snap. Maar, God, maar herinner je dit. Laten we daar God voor danken. De derde punt is, richt je op God. Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht hem. Richt je op God. Leg je bekommernissen bij hem neer. Zeg, Heer, ik begrijp het even niet meer. Heer, het voelt zo pijnlijk. Heer, het is pijnlijk. Heer, ik weet niet welke kant op ik moet. Ik snapte het ook niet, zo'n 2,5 jaar geleden of zo, zoiets. Ik voelde dat God iets tegen mij gezegd had van een zekere richting en nu ging het totaal de andere kant op. Ik snapte er niks van. Maar ik wendelde me weg op de Heere. En dan zegt Spreuken 3, vers 5, vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Die neiging hebben we allemaal. En vooral op onze ervaring, op onze achtergrond, op onze kennis. Dan wordt het moeilijker. Maar ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. En dat wordt minder en minder als we kijken naar de wijsheden van God. En keer je af van het kwade. Nummer 4. Wees waakzaam. Alert. Vooral dan is het belangrijk om alert te blijven. De duivel is nog steeds een leugenaar, een bedrieger en de grootste aanklager. En de duivel speelt geen eerlijke spel. En hij gebruikt mensen om zijn pijlen op ons te richten soms, vaak. Valt hij ons aan door mensen aan. En soms is het door de mensen die dichtst bij ons zijn. Wees waakzaam. Petrus die zegt in zijn brief, hoofdstuk 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Het is nog steeds reëel. De duivel bestaat. De machten van de duisternis is waar we tegen strijden, niet tegen vlees en bloed. En dus moeten we waakzaam zijn. Alert zijn. Voor de valkuilen, maar ook voor hoe we uit de valkuilen kunnen komen. Trots, hoogmoed, valse bescheidenheid. Betrokken zijn met allerlei andere dingen kunnen ons wegtrekken van het waakzaam zijn en ons richten op God. Nummer 5. Zie je verandering niet als de vijand. Dat kunnen we soms, hè? Heleboel mensen zagen de coronaperiode als een vijand, als een aanval op de mens. Complot, wat ook al gebeurde, al dat soort van dingen gebeurden erin. Maar daarin probeerden we ook als oudsteam, als echtpaar, probeerden we te kijken van, we moeten niet alles zien als van de vijand. Vaak worden momenten van verandering als negatief ervaren. Maar het kunnen ook ervaringen zijn. Ondanks dat ze ons verstoren en onzeker maken, kunnen het momenten zijn wanneer we gaan reflecteren. En terugkijken. En zien welke aanpassingen moeten we maken. Het kan een bron van vernieuwing zijn. Er zijn ook, ik weet zeker, ik kan me niet nu bedenken, maar er zijn dingen die er uit de coronacrisis voort zijn gekomen, omdat mensen moesten denken aan oplossingen. En zo een probleem ontstaat en dan gaat een bedenker, een inventor, een uitvinder, die gaan weer denken, wat kunnen we hier? Zo zijn ontwikkelingen. Wie van jullie weten nog wat een overhead projector is? Ja. Toen wij in 4000 begonnen, 30 jaar geleden, hadden we een overhead projector. Onze kinderen waren de eerste die daar de bedieners daarvan waren. Onze zoon. En dan was het de sheets en die werden erop gelegd. Maar een heleboel van jullie jongere mensen weten niet meer wat een overhead projector was. De ontwikkelingen zijn even plaatsgevonden. Want ze zagen van, oh, het is bemoeizaam. Het is niet makkelijk en al. Nou, hebben we deze dingen. Ik vraag me af, hoe lang gaan we dit nog hebben? Nou, vaak komen deze ontwikkelingen vanwege het feit dat de fundamenten worden geschud. Zo ontwikkelen dingen. Zo, het zijn gelegenheden om te groeien. Er is geen groei zonder verandering. Kan niet. En waar er leven is, is verandering onvermijdelijk. Toen Jezus zijn vertrek aankondigde in Johannes 14, wisten hij en zijn discipelen dat dat een grote verandering voor hen zou betekenen. Jezus zegt, wees niet bedroefd, ik ga weg. Bedenk even hoe het moest zijn geweest als je erbij was. En dan zegt Jezus deze onbegrijpelijke, voor hen onbegrijpelijke woorden, het is nuttig, het is beter voor jullie dat ik wegga. Nou kan dat in negatieve zin, wordt dat vaker gebruikt. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Zeg misschien de ouders die gaan scheiden en dat proberen ze aan hun kinderen uit te leggen. Maar dat is niet te vergelijken met dit. Maar ik kan me voorstellen dat de discipelen daar zaten en zeggen van hoe kunt u dat zeggen? Dat het beter is voor ons dat u weggaat. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar jullie toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toe zenden. Met andere woorden, Jezus zegt, er gaat een grote verandering plaatsvinden. En jullie gaan jullie daar niet gemakkelijk bij voelen. Maar ik wil jullie laten weten, het is beter dat ik wegga. Want jullie krijgen nog veel meer. De verandering zal jullie doen schudden, maar de Heilige Geest komt. En Hij zal niet alleen bij jullie zijn, maar zal in jullie zijn en dus overal zijn. De verandering is niet een vijand per se. Maar wat kunnen we eruit meenemen en leren? Nummer 6, controleer of je nog op koers bent. Het is een goed moment om je af te vragen, ben ik nog op koers? Zit ik nog op de weg die God wil dat ik bewandel? Leef ik nog zoals God wil? Vraag jezelf af wat je moet doen in deze tijd van verandering. Heer, wat wilt u van mij? Tijden van verandering zijn in mijn leven ook tijden geweest waar ik dichter bij de Heer ben gekomen en mijn leven positief is veranderd. Heer, wat wilt u met mij hierin? Heer, deze zijn de dingen die ik geloof dat u mij eerder in mijn leven hebt gezegd. Zit ik nog op koers? Of moet ik daar aanpassingen in maken? Vraag dat aan jezelf, maar vraag het ook als gemeente. Sta ik open voor de leiding van Gods Geest in mijn leven in deze situatie? Sta ik open? Staan wij open? En ben ik bereid de nodige aanpassingen te maken om mee te gaan in Gods plan? Kan je je voorstellen dat je ouders, onze ouders, niet meewerkten met in aanpassingen maken met de verandering in onze fysieke groei? En zeiden gewoon van, we hebben toen schoenen voor je gekocht en die blijf je maar je hele leven dragen. Ja, ik weet, het voelt ongemakkelijk, die broek. Maar nee, verandering, ik ga er niet aan meewerken, draag jij maar die broek. Nou, ik ben gelukkig dat ik er twee heb gekregen. Deze heb ik toen gekregen toen ik 16 was. I wish. I wish. Maar snap je? Hoe zou dat zijn als een ouder zou zeggen nee? Nee, we moeten ook meegaan met veranderingen. Maar in die verandering moeten we kijken, zijn we nog op koers? Liggen we nog op koers? Dat is heel belangrijk. Nummer 7. Let op elkaar. Let op elkaar. Wanneer we geschud worden en het gebeurt in ons eigen leven, maar in jouw leven en dan ook in jou en jou en jouw leven, zijn we zo druk bezig met onszelf dat we vergeten om naar elkaar om te zien. Dat we vergeten dat wat dit kan ook impact hebben op de anderen. En zo maken we soms ook dan gezamenlijk veranderingen. En ze kunnen dan uitdagend zijn. En het kan ook risicovolle periodes zijn in ons leven. En soms zijn ze ook erg beangstigend. Maar juist daarom is het belangrijk dat we extra op elkaar letten en er voor elkaar zijn. Iedereen heeft steun nodig, aanmoediging, bemoediging, gebed. Wij eindigen volgende week de Bijbelschool. We hebben een jaar mee mogen draaien met de studenten. Dib en ik waren de mentoren voor de hele groep. Volgende week vrijdag gaat iedereen weg. En dan komt er een grote uitdaging, want dan hebben ze elkaar niet meer. Nu hebben ze verplicht dat ze huiswerk moeten maken. Ze moeten dat geven aan Debbie en of mij. Jongens, aan mij, de meiden aan Debbie. Als ze niet vroeg bij de bidstond zijn, dan wordt gevraagd, waar was je vanochtend? Jesse weet er alles van, je zit met een grote grijns. Maar het was een grote verandering toen je daar eindigde. En dus zeggen we ook, van dit is een voorrecht geweest waar je anderen om je heen hebt die allemaal met dezelfde dingen bezig zijn en je elkaar bemoedigt door te zeggen van, het is me gelukt of wat ook al. Maar hierna moet je het zelf gaan doen. En nog moeten we op elkaar letten. Nou, op een andere manier. Hopelijk letten jullie op Jesse. En Jesse op jullie. We hebben elkaar nodig. Hebreeën 10 vers 24 zegt, en laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En het is niet alleen wat soms gebruikt, wordt deze tekst gebruikt van zondag, waarom was je niet in de dienst? Maar het zijn ook in de groepen waar we elkaar, als we dicht bij elkaar wonen, dat we even, hoor, het gaat even niet lekker, dat even langs gaan. Dat we een kaartje sturen om bemoediging of een appje of wat ook al. Zo laten wij die onderlinge gelegenheden niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar laten we elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nummer 8. Leef het leven dag voor dag. Soms is het fijn om een lange termijn plan te hebben. Sommige mensen houden dat. Waar wil ik zijn over 5 jaar? Ik werk niet zo. Ik hou me al met moeite bezig om dat wat ik nu moet doen. In die zin. Niet dat ik geen planner ben, maar sommige mensen vinden dat allemaal fijn. Maar soms in tijden van verandering kan je dat niet doen. Dat kan je niet doen. Zo ga niet dan proberen alles op een rijtje te zetten. Wij hebben ook met onze kinderen, we hebben een dochter wonen in Australië en hun derde kind is verstandelijk beperkt. En dat bracht heel veel verandering in hun leven toen ze dat ontdekten. En onze dochter is ook heel georganiseerd, was dat altijd. Maar we moesten haar ook erdoorheen helpen van je kan nu niet allemaal zomaar plannen. Je weet niet hoe het gaat. Volgende week met hem. Je weet niet wat voor hulp je gaat krijgen en dat soort van dingen. Zo dan moet je leren ook om te zeggen van, het belangrijke is dat ik vandaag me richt op de Heer en dat ik uitvoer wat hij mij zo vandaag heeft gegeven. Ik zeg niet dat je niks moet gaan plannen, maar neem dan geen overhaaste beslissingen. We hebben een paar keer al gesproken met het kernteam. Ik kreeg de vraag, zoals jullie dat weten, of ik wilde meehelpen en wil betrokken zijn in de volgende fase. En met de kernteam heb ik ook een paar keer gezegd van, we hoeven niet alles nu te beslissen. Wat is nu belangrijk? Stap voor stap. Neem geen overhaastige beslissingen als je in een storm zit. In tijden van grote verandering denken we niet altijd helder en rationeel. En vermijd dus grote beslissingen waar mogelijk. Mensen die door een huwelijksrelatie problemen gaan. Ze zijn heel kwetsbaar. En dan kunnen ze uit boosheid een besluit nemen dat ze 3 weken later of 3 jaar later zullen er spijt over zullen hebben. Zo is het heel belangrijk in het algemeen nu. En mijn laatste punt is, raak niet in paniek en maak je geen zorgen. En ik sluit met deze tekst, Matthäus 6 vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen. Alles wat je nodig hebt in je tijd van verandering. Al je zorgen zullen erbij gegeven worden. Alles wat je nodig hebt daarin zal je gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat past ook bij de vorige leef voor vandaag. En dan zegt Paulus in Efeziërs 4 vers 15, denk ik, daar staat dit, eigenlijk zegt hij carpe diem. Gebruik de tijd, benut de tijd, leef voor vandaag. Doe wat je vandaag kunt. Staat niet letterlijk carpe diem, maar dat is wat hij zegt. Wees niet dronken met wijn, maar wees vervuld met de geest. Gebruik de tijd. Goed. En zo, het zijn veel punten. Als je ze opschrijft, als je ze niet opschrijft, ga je ze niet onthouden, maar ik sluit ermee. Bedenk wat er niet is veranderd. En vier het. Vier de overwinningen. Tel je zegeningen. Richt je op God. Wees waakzaam. Zie verandering niet als je vijand, maar zie wat je eruit kunt leren. Controleer of je nog op koers zit. Let op elkaar. Leef dag voor dag. En raak niet in paniek. Vertrouw op de Heer. Amen. Thank you.